Welkom bij Ongesigneerd. Dit keer niet over één onopvallend ontwerp, maar over een hele reeks ontwerpen.
Ja, jullie ontwerpen, luisteraars. Want op onze oproep om te komen met jullie favoriete ontwerp, of juist een heel irritant of slecht ontwerp, kwamen veel reacties binnen.
In deze aflevering zitten we in de studio en proberen we zoveel mogelijk van jullie vragen te beantwoorden. Met behulp van experts natuurlijk.
En met behulp van onze geweldige researcher Edmee Schimmelpenning, die hier ook in de studio zit. Hoi Edmee.
Hallo.
Laten we beginnen.
Dit is Ongesigneerd. Een serie over onopvallend design. Gemaakt door Tjitske Musche en Laura Stek. Deze aflevering, jouw ontwerp.
Ja, Edmee, jij verzamelde de reacties van de luisteraars. Wat viel jou op?
We hebben van alles binnengekregen. Allemaal goede originele ideeën. Sommige hele grote en sommige hele kleine. Van de accijnszegel op sigarettenpakjes tot de bewegwijzering op Schiphol. Waar we hele afleveringen aan zouden kunnen wijden. En we hebben hele gezellige voice memo's gekregen. En leuke e-mails met foto's erbij. Waar we erg van hebben genoten. Ja. Het is heel leuk om een stem te horen van iemand die je nog nooit hebt ontmoet.
Ja, nou die stemmen gaan we ook horen. Laten we beginnen met het ontwerp waar Niels Lelieveld en zijn vriendin Jolijn een vraag over hadden. Die zaten namelijk in de auto en toen viel hen iets op.
Hi, Tjitske en Laura. Niels Lelieveld hier. Ik luister al heel lang naar jullie podcast. En dan zit ik samen met mijn vriendin Jolijn van Rinsum in de auto. En nou hadden wij een idee voor de nieuwe aflevering. Wij zien namelijk in Nederland heel veel gele kentekenplaten. En in het buitenland zijn ze allemaal wit. Nou vind ik dat opvallend. En ook onopvallend, want daar gaat de podcast over. En nou zei mijn vriendin Jolijn... Wat zei je ook weer over dat... Het had iets, een functie, dacht jij?
Ja, ik denk dus dat het komt omdat het dan duidelijker te lezen is. Aangezien mensen met dyslexie, dyscalculie, etc. krijgen ook een geel papiertje met zwarte letters tijdens een toets. Omdat ze het dan beter kunnen lezen.
Ik hoop dat jullie er iets mee kunnen. Dankjewel in ieder geval. Doei doei.
Doei.
Ja, dat was de vraag van Niels en Jolijn. En die vraag was dus, waarom is het Nederlandse nummerbord geel met zwarte letters? Nou, daarvoor hebben we een kentekenspecialist gevraagd. En dat is Jasper Verwij van kenteken.tv. Een website die helemaal gaat over de Nederlandse kentekenplaat. Jasper, jij hangt aan de telefoon als het goed is. Hallo?
Goedemiddag.
Ja. Goedemiddag, hoi. Jasper, jij hebt de vraag van Niels en Jolijn gehoord. Die ga je zo beantwoorden. Maar allereerst moet ik toch even weten... waar komt die fascinatie voor dat Nederlandse kenteken vandaan?
Ja, een combinatie van vroeger bij het avondeten... zat mijn moeder al te vertellen welke laatste kenteken ze al op de weg had gespot. En mijn vader werkte bij de ANWB. Dus daar heb ik al iets meegekregen. En tegenwoordig werk ik bij een bedrijf... wat vooral in voertuiginformatie... dat verzamelt en levert aan verzekeraars, importeurs en dat soort dingen. Dus ja, ik heb ook een beetje mijn werk mee naar huis genomen en ook nog als een hobby doorgezet.
Maar nog even over je moeder, hè? Want hoe moet ik me dat voorstellen? Jullie zitten aan de keukentafel en zij zegt, goh, ik heb nou een kenteken gezien.
Ja, dus het kentekensysteem in Nederland gaat ophogen dus met cijfers en letters. Nu is bijvoorbeeld, zijn ze bij de X, de XP... En dan zou ze bij spreken vanavond kunnen zeggen van... ik heb al een XP zien rondrijden. Wat heb jij gezien? Nou ja, ik heb pas nog een XN gezien. Op die manier, zo ging het al vroeger.
Met de paplepel ingegoten.
Blijkbaar, ja.
Ja. Hey, en sinds wanneer hebben we in Nederland die kentekenplaten?
Nou, dat is eigenlijk al 120 jaar geleden. In 1898 kwamen de automobielen in Nederland... En de politie te paard, die kon de dingen niet zo goed bijhouden. Dus die wilde toch wel graag misschien wel boetes uitschrijven. En dus ze moesten van een identificatie worden voorzien. En destijds werd dat een rijnummer genoemd. En het eerste rijnummer was het cijfer 1, letterlijk.
Maar,
dus dat was op zich niet zo heel spannend.
Maar ze konden toch niet allemaal 1 heten? Of is het een hele domme vraag?
Nee, ja, de tweede werd gewoon 2. En zo werd het langzaamaan verder uitgegeven. Ze hebben toen nog wel in het begin de cijfer 12 volgens mij overgeslagen.
Waarom?
Dat was meer het getal van de dwazen destijds.
Oh.
11, sorry. Het gekke getal was het toen. Ja, oh, ja. Ook natuurlijk met carnaval, 11. Maar die heeft later een slimmer, heeft die nog opgekocht. in 1902. Die dacht, hé, dat is leuk, ik wil ook met zo'n laag nummer rijden. En bijvoorbeeld datzelfde gebeurt nu ook nog steeds in Dubai. Daar wordt gewoon miljoenen euro's uitgegeven om bijvoorbeeld het laagste nummer te hebben. Bijvoorbeeld 5 of 3 of zo'n soort manier.
Oh ja, en werken ze daar ook met dat je dan een woord mag kiezen of zo?
Vast wel, want met geld kan je volgens mij in dat soort landen heel veel dingen doen.
Ja.
In Nederland werkt dat helaas niet zo.
Hey, maar die allereerste kentekens, hoe zagen die eruit? Die borden?
Ja, dat was gewoon een zwart plaatje met een wit plaatje met een cijfer erop. Dat was misschien van emaille of het was nog niet eens zozeer uitgedacht. Het was ook redelijk een vrij formaat in die zin. En dat werd later dat wat meer gereguleerd. In 1951 hebben we de blauwe kentekenplaten gekregen. Ze hadden met name de leesbaarheid door politieagenten hadden ze uitgezocht door op 10 meter een plaat neer te zetten, op 20 meter en op zo'n soort manier verder te zetten. En destijds zeiden ze van zo'n plaat moet vooral niet geel zijn, of moet ook niet wit zijn, want dat is niet goed voor de leesbaarheid. Alleen ze hielden er niet zo rekening mee in de jaren 30 dat met name ook 's nachts je die dingen moet kunnen lezen. Dus eind jaren 60 is er onder leiding van de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid is er een onderzoek gedaan van wat nou als wij van die reflecterende kentekenplaten zouden gaan introduceren. Is dat dan veiliger? En zo ja, moet die dan wit of geel worden? En daar is dus het eerste zaadje gelegd om een gele kentekenplaat te overwegen.
Dat gele kentekenplaatje, dat stamt dus uit de jaren 60?
Ja, daar is uit onderzoek gebleken dat eigenlijk was misschien wit nog het beste. Alleen destijds waren er regels dat je aan de... Ik weet niet of de achterkant of de voorkant was. Maar zo'n reflectie, dat geeft licht. En dat zou wellicht verward kunnen worden met een koplamp. En dat mocht dan volgens internationale regels, mocht je dat dus niet aan de achterkant hebben. Dus daarom had Nederland besloten om geen witte kentekenplaten te maken. Maar om voor de gele variant te gaan. En toen zijn de gele kentekenplaten geïntroduceerd. Wit schijnt toen volgens die testen van de SWOF eind jaren 60 was wit eigenlijk nog een fractie beter dan geel.
Dus er waren allemaal onderzoeken wat het beste was, wat het beste leesbaar was. En Nederland heeft als braafste jongetje van de klas toen dat vermeende reflectieprobleem heel serieus genomen. En daarom dus geel overgenomen, terwijl wit overal eigenlijk beter is.
Ja, zo kan je het wel zeggen, ja.
Sommige onderwerpen vroegen om een expert, maar met anderen kon het mee ook een eind komen. Dit valt een beetje onder de categorie leuk weetje. De kaasschaaf, Edmee.
Ja, de kaasschaaf. Dit idee werd geopperd bij ons ongesigneerd live event in Eindhoven door Nadine Roestenburg. Na een korte Google search kom je er al snel achter dat de kaasschaaf eigenlijk helemaal niet Nederlands is. Het is geen Nederlandse uitvinding in ieder geval. Maar is uitgevonden in Lillehammer in Noorwegen.
Wie was dat, weet je dat?
Thor Bjørklund. Ik weet niet of ik het goed uitspreek.
Ik denk het wel.
Klinkt heel goed.
En hij liet zich inspireren door de houtschaaf daarbij. Maar we hebben het natuurlijk toch een beetje ons toegeëigend. En dat komt waarschijnlijk omdat wij Nederlanders toch zien als een symbool voor zuinigheid. De Nederlandse zuinigheid. Dat wij graag efficiënt die kaas te lijf gaan met die kaasschaaf. Met gelijke plakjes, niet te dik. En dat de kaas ziet er daarna ook nog netjes uit.
We hebben zelfs een bezuinigingsmethode die zo heet, toch? De
ja.
Kaasschaafmethode.
Ja, dat is dus dat je bij elke afdeling van een bedrijf een paar mensen weghaalt. Dus wat bezuinigt.
Zodat niemand boos wordt.
Dat niemand boos wordt.
Oké, okay, dankjewel Edmee.
Dit is Ongesigneerd. Een serie over onopvallend design.
En van de kaasschaaf schakelen we over naar een heel ander onderwerp. Bella Boender, die vroeg zich namelijk het volgende af.
Hoi, ik heb een voorwerp waar ik wel meer over zou willen weten. En dat is het babyrompertje. Ik heb een jaar geleden een dochtertje gekregen en die is fantastisch. En sindsdien is het rompertje in mijn leven. En dat is best wel een onbenullig ding. Het is gewoon ondergoed voor een baby. En dan vooral om de luier op zijn plek te houden met 3 drukknoopjes aan de onderkant. Een soort bodystocking, maar dan voor baby's. Maar wat het wel als ingenieus element heeft, is dat het een soort plooitjes heeft bij de schouders die dicht genoeg zijn om gewoon lekker te blijven zitten. Maar als die romper nou helemaal onder de poep zit of iets anders wat je eigenlijk niet over het hoofd van die baby wil uittrekken, dan kun je die plooitjes ook zo openvouwen dat het ineens een miraculeuze grote opening heeft, de hals, waardoor je het hele ding over de schouders naar beneden uit kan trekken. Ik heb geen idee wie dit ingenieuze ding ooit bedacht heeft, of het een voortgang heeft in andere kledingstukken. Ik zou zelf best wel eens zoiets willen. Ik ben benieuwd wat jullie ervan vinden. Groetjes!
En we zijn op zoek gegaan voor Bella en we kwamen uit bij Dirk-Jan List, expert op het gebied van historisch ondergoed, fijne expertise lijkt me dat, en verzamelaar. En ondergoed is natuurlijk onopvallend design bij uitstek, zou je kunnen zeggen. Dirk-Jan is hier, welkom.
Hallo, dank je.
Ja, dat rompertje, er was eigenlijk best weinig over te vinden. Wikipedia zegt nog dat ene Trace Meijer van Prenatal het heeft uitgevonden. Maar Prenatal, dom eigenlijk, die wil het niet claimen. En het is ook niet te vinden in de octrooien of patenten, toch Edmee?
Nee, niks te vinden.
Wat is jouw gedachte? Wanneer is dat ongeveer op de markt gekomen?
Nou, ik heb het gevraagd aan een hele goede vriendin van me. Die heeft in de jaren 70 kinderen gekregen. Toen was het rompertje er nog niet. En ik weet zeker dat zij ze had gebruikt als ze er waren geweest. Dus het zal niet voor de jaren 80 ontstaan zijn. Gaan we kijken naar de 19e eeuw, dan zou je daar een soort voorloper in kunnen ontdekken. Maar dan moet je het niet zien als zijnde een ingenieus idee van delen die over elkaar schuiven. Want dat is het eigenlijk. Het is niet echt een plooi. Maar het voor- en het achterpand valt over elkaar, waardoor je de opening groter kan maken. Maar je ziet in midden 19e eeuw, in tweede helft 19e eeuwse kinderonderkleding, het zogenaamde Engelse hemdje. En dat is een opening die bestaat uit klapjes, die je dus dicht kan strikken, zodat het een hooggesloten opening is. En wil je een ruimere opening of voor het uitkleden, kan je de strikjes loshalen en de klapjes naar beneden slaan. En is er een enorme décolleté als het ware, waardoor het hemdje wat makkelijker uit te trekken is.
Dus er waren al wel een soort van voorlopers.
Ja, soort van dan. Toch wel een beetje, ja.
Maar je zegt ook het matrozenpakje, wat we wel kennen van nou bijvoorbeeld de foto's van die Tsara-familie. Daar denk ik dan altijd aan. Dan zie je dat jongetje in een matrozenpakje.
Ja.
Dat was heel erg populair in de 19e eeuw. Dat zeg je, dat is ook een soort voorloper.
Ja. Zeker, en dat is zelfs nog ouder. En als je eigenlijk naar het rompertje kijkt in de taal, dan in het Engels is het rumpersuit. Wordt ook wel onesie genoemd en dat soort woorden. Nou, dan zijn dat eigenlijk kledingstukken die toch net ietsje anders zijn. Maar het is een combinatie van een lijf en een onderstuk. En dat zien we inderdaad al zeker aan het eind van de 18e eeuw. Dat is al het matrozenpakje. Want 1780 zie je al dat jongetjes, ik moet wel zeggen dat het dan voor jongetjes is, dat die een soort speelpakje dragen wat gecombineerd is. Een lijf waar een broekje aan vastgeknoopt is. En dat is dan wel een lange broek, want de rijke adellijke heren die droegen natuurlijk een culotte, een korte broek. En dit is dan al invloed van burgerkleding op de rijke kleding. En meisjes droegen natuurlijk uiteraard een lief wit jurkje rond die tijd.
Met een onderbroek?
Nee, want de onderbroek bestond al eerder, maar werd normaal gesproken niet gedragen door nette dames en dus ook niet door nette meisjes. Dat zie je pas midden van de 19e eeuw raakt de onderbroek. Of de pantalon komt dan in de vrouwenkleding als zijnde praktische kleding. Omdat vanaf die tijd vrouwen hoepelrokken gaan dragen. En de kans op inkijk niet gewenst was.
Maar hoe deden ze dat dan met kleine baby's? Want die, nou ja, die zijn dus niet zindelijk. En ze hebben dan, ze hadden dan luiers aan, katoenen luiers neem ik aan.
Ja, babytjes, zowel jongens als meisjes, hadden een gewone luier aan. Daar kon een luierbroekje overheen komen. En dat was eigenlijk ook een ingenieus ontwerp. Waarbij je een soort gestileerde luier, dus gestileerde driehoek, samen kan knopen met, ik meen, drie knopen. Knoop je de zijkanten eigenlijk op de flap die je tussen de beentjes naar boven slaat. En vaak ging daar dan een rokje overheen. Of het nou een jongen of een meisje was. Want dat was natuurlijk makkelijk schoon te houden. Eigenlijk zoals het rompertje.
Denk je dat het rompertje, is dat een blijvertje? Of,
ik denk dat het een blijvertje is. En vooral omdat het eruit ziet als een kledingstuk was wat uitontwikkeld is. Volgens mij kan je het niet perfectioneren. Ik bedoel, er zit die ingenieuze hals. Een soort boothals zit erin. En het is in feite, het lijkt dan een combinatie van een hemd en een broek, maar het is in feite een verlengd t-shirt, wat je met drukkertjes in het kruis sluit, waardoor je de luier bedekt. En is het een soort onesie? Ja, eenvoudiger en simpeler kan het eigenlijk niet.
Ja, maar Bella, dat was ook de vraag van Bella, hè? De luisteraar aan de telefoon. Van, heeft het vervolg gehad, dat ingenieuze systeem? Zie je terug in andere kledingstukken?
Nou, een afgeleide vorm zie je wel in vrouwenkleding, in de zogenaamde teddy. Dat is ook een onderkledingstuk, wat een bovenkant en een onderkant combineert. En wat je in je kruis sluit met haken en ogen. En dat is weer ontwikkeld uit de chemise envelop. Uit ongeveer de jaren 20 van de 20ste eeuw. Waarbij het een combinatie is tussen een onderjurk en een hemd en een onderbroek. Die je over je hoofd aantrekt en tussen je benen sluit met drukkers of haakjes en ogen.
En wat is daar dan de functie van?
Het minimaliseren van je onderkleding. Want in de jaren 20 wilden de vrouwen A al niet vrouwelijk te uitzien. En B moest je zo weinig mogelijk kleding dragen. Dus had je een BH en dan zo'n chemise envelop.
En waar kan Bella zo'n chemise envelop nog bestellen? Of
ik
is
denk,
het uit?
Nou, dus nee, er zijn wel winkels die antieke lingerie verkopen. Is wel te vinden of googelen.
Nou, jij hebt ook in je verzameling.
Ik heb dat soort ondergoed in mijn verzameling. Mijn oudste stuk is een dameshemd uit 1642. Is gedateerd, daarom weet ik het. En het een en ander is na te kijken op mijn website dirkjanlist.nl.
Hoi VPRO Ongesigneerd. Ik weet dat er al aandacht is besteed aan het stoplicht. Maar aan het stoplicht zit nog een element wat me opvalt. Het knopje voor fietsers en voetgangers. We kennen de oude ronde vorm met het ronde knopje in het midden. De grote gele variant met zo'n zwart knopje in het midden. En natuurlijk het oranje knoploze geval wat je moet aanraken. Waarbij ik altijd denk, doet dit überhaupt wel iets? Tegenwoordig zitten er op de meeste stoplichten de geel-zwarte aanraakmodules van Peek. Tenminste, dat staat erop. Je raakt het aan en de boodschap wacht op groen verschijnt. Wat is het design hierachter en waarom is er eigenlijk geen contactloze variant?
Dit was een vraag van Peter Brinkman. En ik moet zeggen dat ik hier ook veel bij voel. Zelf ben ik dol op indrukbare knopjes. Sommige voelen ook heel lekker. En ik ben dus niet zo'n touchscreen fan.
Nou, ik vind dus eigenlijk dat die stoplichtknopjes die je wel moet indrukken, dat je daar best wel hard op moet drukken. En daarvan weet ik dan ook niet altijd of die wel werkt. Dus ik ben nog niet om.
Oké, nou, we gaan de vraag voorleggen aan Joep Frens, onderzoeker aan de Technische Universiteit Eindhoven. En die weet echt alles van knopjes, toch?
Nou, ik zal vast niet alles weten, maar ik doe onderzoek naar hoe we met producten omgaan, interacteren.
Voor ons in normale mensentaal is dat dan een knopje of een touchscreen, dat begrijpen we ook nog wel, maar jij hebt het over producten?
Interactieve producten, nou daar horen knopjes natuurlijk ook bij, maar ook de schermpjes en al andere bedieningselementen.
En ken jij de betreffende knop waar deze luisteraar het over heeft?
Ja, ik kom ze ook nog wel eens tegen op straat. Met name bij die aanraakvlakken is het de feedback missend.
Want met feedback bedoel je van dat je het gevoel hebt dat het iets doet?
Nou, dat je een boodschap terugkrijgt dat er iets gebeurt. Sommige versies hebben dan wel kleine lampjes ingebouwd. Maar die kleine lampjes die zijn over het algemeen uitgebeten door het zonlicht. Dus die zie je eigenlijk niet meer. Over het algemeen is het dus heel lastig om te weten of de boodschap van het drukken inderdaad begrepen is.
Het gaat ook over communicatie eigenlijk tussen jou en de knop.
Jazeker. Maar tegelijkertijd gaat het ook over de communicatie tussen jou en het hele systeem. Je hebt natuurlijk ook die systemen die aan de overkant van het zebrapad laten zien dat er een bepaalde wachttijd is. Maar ik zat er wat over na te denken. Ik denk dat het ook iets te maken heeft met dat we controle willen hebben over een situatie waar we essentieel geen controle over hebben. We willen graag nu oversteken. En dat gebeurt niet en dat frustreert. Al op het moment dat het knopje meteen resulteert in groen licht, dan zou dat de perfecte interface zijn. Maar ja, er zijn meerdere verkeersgebruikers, dus dat moet op elkaar afstemmen.
De vraag van Peter was ook, zou het contactloos kunnen, dat stoplichtknopje? Wat denk jij?
Dat ligt aan de sensors die je er rondomheen in de weg of in het paaltje inbouwt. Bij fietsen is het op dit moment natuurlijk mogelijk. Je hebt een stalen fiets of een aluminium fiets. En dat kan opgepikt worden door zo'n lus in de weg. Net zoals dat bij auto's gebeurt. En wellicht dat met cameratechnologie ook eenvoudig te doen is bij voetgangersovergang. Maar dan blijft natuurlijk de vraag van feedback. Op het moment dat je iets indrukt, dan weet je zeker dat er iets gebeurd is, mits je feedback krijgt. Op het moment dat dat automatisch gaat, dan zul je daar nog meer aandacht aan moeten besteden, dat er feedback is.
Dus dat je een pingeltje hoort of zo?
Ja, dat zijn mogelijkheden. Visuele feedback, auditieve feedback.
Maar als ze nu bij jou komen en zeggen van Joep, wat is volgens jou het ideale nieuwe stoplichtknopje? Wat zou je dan zeggen?
Ja, ik zelf neig dan naar een meer fysiekere vorm van interactie. En dan vooral inzicht geven in de transparantie van het hele systeem. Wie krijgt prioriteit en wanneer ben ik aan de beurt? Om zodoende de frustratie bij de gebruiker te minimaliseren.
Oké, hartelijk dank Joep Frens.
Ongesigneerd. 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 Een serie over onopvallend design.
Ik verslik me helemaal in mijn rietje. Wacht, opnieuw. Echt lekker uit een rietje. Maar wat ik me dus afvroeg is, waar komt dat design vandaan? Wie heeft het bedacht dat we uit een soort tunnelvormig plasticje drinken? Vroeg ik me af. Joe.
We kregen een vraag van Misha Melita. Ze wilde weten wie het plastic rietje heeft uitgevonden. En toen ben ik erachter gekomen dat het oudste rietje was een roggenstengel. En dat werd gebruikt door de Sumeriërs. Een volk wat millennia voor Christus in Mesopotamië leefde. Ja, er wordt geschreven dat de Sumeriërs dat rietje gebruikten om de drap die ze op de bodem van hun glas hadden, van het bier wat ze dronken, om dat drap te kunnen ontwijken. En dat rietje, die roggenstengel, die werd lange tijd gebruikt, maar die gaf een beetje smaak af bij het drankje wat je dan aan het drinken was. En daarop heeft de Amerikaanse sigarettenpijpjesfabrieksdirecteur Marvin C. Stone een alternatief bedacht, namelijk het papieren rietje. En daar heeft hij in 1888 het patent voor gekregen. Die maakte papieren sigarettenhulzen. En in zijn fabriek heeft hij toen uiteindelijk ook papieren rietjes ontwikkeld.
Dus eigenlijk drinken we gewoon onze cocktails door een leeg sigarettenhulsje.
Ja, precies.
Yummy.
En later is hij ook plastic rietjes gaan produceren.
En er is ook nog een Nederlander die een rol heeft gespeeld in de geschiedenis van het rietje.
Ja, toen het plastic rietje inraakte, toen kregen frisdrankfabrikanten het probleem dat ze in een leeg frisdrankflesjes rietjes vonden. En er is een Nederlander geweest, Rob Maakgoed. Die heeft een systeem ontworpen waarmee je de rietjes in één keer uit de lege flesjes kan zuigen. Dus uit de kratten lege flesjes kan zuigen.
Maar die plastic rietjes, hè? Want dat wordt binnenkort verboden, toch?
Ja, de EU die werkt nu aan een groot verbod op single-use plastics, SUPs. Dus waaronder rietjes. Dat is voornamelijk omdat in de plastic soep veel rietjes zijn gevonden.
Ja, dus net zoals die plastic wattenstaafjes die niet meer mogen.
Precies.
Rietjes gaan er ook uit.
Ja, dus in de komende jaren zullen we steeds minder plastic rietjes zien in winkelketens. Er zijn ook meerdere winkelketens die zich hebben voorgenomen om het plastic rietje eruit te halen en weer terug te gaan naar papieren rietjes. En er zijn zelfs nu ook weer eetbare rietjes op de markt. Dus misschien gaan we wel weer terug naar het roggenstengel rietje.
Kijk, maar dan zonder smaakje.
Ja.
Tot slot, een ontwerp waar Wietse Hoogslag mee kwam. En die hebben we nu aan de telefoon. Wietse, jij had eigenlijk niet echt een vraag over een ontwerp, maar meer een suggestie. Maak eens een aflevering over het A4'tje, want dat is interessant. Wat is precies jouw affiniteit met dat A4'tje?
Nou, dat komt eigenlijk. Ik heb grafisch ontwerp op de Kunstacademie gestudeerd. En daar moest ik op een gegeven moment een afstudeeronderwerp uitkiezen. En toen heb ik mij heel erg gefocust op reclame op A4-formaat. Dus op een gegeven moment viel het mij op dat er reclame werd gemaakt op de straten met losse A4'tjes. Dus bijvoorbeeld opheffingsuitverkoop en dan elke letter op een apart A4'tje. De amateurreclame, zeg maar. En daar heb ik toen een heel afstudeerproject aan gewijd.
En hoe lijvig kan dat project van jou geweest zijn over de A4-reclame? Want dat vind ik dan toch wel interessant.
Nou, wat ik eigenlijk gedaan heb, op een gegeven moment viel het mij dus op. En toen ben ik het eerst heel erg gaan verzamelen. Dus heb ik een heleboel wandelingen gemaakt door de stad en door hele kleine dorpjes op zoek naar reclame op A4'tjes. En die heb ik toen uiteindelijk gefotografeerd. En ik heb ook mensen geïnterviewd om te vragen ze van nou, waarom hebben jullie nu die reclame? En dus het is een hele pragmatische oplossing. En dat vond ik juist heel interessant, dat je dat eigenlijk overal... mijn zus die was laatst in... wat was het nou weer? Nou, ergens in het Midden-Oosten. En toen zag zij ook daar reclame op A4'tjes. En dat heeft ze natuurlijk even doorgestuurd. Maar dus je ziet het overal terugkeren. Dus dat vond ik eigenlijk juist wel heel interessant.
Wanneer is dat A4'tje er eigenlijk ingekomen? Wanneer is dat bedacht?
Nou ja, wat ik weet is dat in 1922 de DIN, dat is de Deutsche Instituut voor Normering, die hebben toen de A-formaten bepaald. Wat ik wel heel grappig vond was dat je als je dus inderdaad een A4'tje hebt, dat je dan, als je dat dan dus twee keer doet, dan heb je een A3'tje. En als je dat dan doordoet, kom je op een gegeven moment bij een A0 uit. En een A0 is dan weer precies 1 vierkante meter. En in Amerika hebben ze volgens mij weer een apart formaat. Ik weet niet hoe dat precies heet. Volgens mij US Postal of zoiets.
US Letter.
US Letter, ja. Maar dat is dan weer niet door tweeën te delen. Dus dat is eigenlijk een heel onhandig formaat.
Maar je kunt toch altijd iets door tweeën delen?
Nou, ja, precies. Alleen dan blijft de verhouding niet hetzelfde. Dus de verhouding van een A3'tje is even is hetzelfde als een A4'tje.
En nou heb je dat onderzoek gedaan en ga je nog verder met het A4'tje? Of?
Nou, ik hou een Instagram-pagina bij. En het is een beetje een doorlopend onderzoek in die zin dat ik er altijd, als er nog iets opdoemt omtrent A4-reclame, dan sta ik daarvoor open. Maar ik heb het nu wel een beetje met rust gelaten, maar er heel erg druk mee bezig geweest. Ja.
Goed. Hey, dankjewel, Wietse Hoogslag. Dit was aflevering 23, voorlopig de laatste van Ongesigneerd. Vond je het leuk? Laat dan een review achter in je podcast-app. Wie weet komt er dan nog een volgend seizoen. Of mail ons heel klassiek op ongesigneerd@vpro.nl.
Ongesigneerd werd gemaakt door Tjitske Musche en mij, Laura Stek. De research was van Edmee Schimmelpenning en Wies Bakker. De eindredactie was van Anton de Goede. Techniek Alfred Koster en eerder Arno Peters. Met speciale dank ook aan onze producer Astrid Nauta.
En iedereen van de webredactie natuurlijk.
En aan jullie, de luisteraars natuurlijk.
Voor het inzenden van al die oproepen en voor jullie lieve reacties tot dusver. Ongesigneerd werd mede mogelijk gemaakt door het NPO-fonds. En de tune, laten we die niet vergeten, die is van Wisse Beets. Die heeft een band, Woezels, Nederlandse electropop. En ze treden regelmatig op. Kijk op woezels.bandcamp.com. En Wisse maakte speciaal voor deze 23e aflevering een lied.
Alles heeft een verhaaltje. Niet alleen het boekje dat je leest of de film die je keek. Nee, alles heeft een verhaaltje. Niet alleen Paul Biegel of Emma Stone in die ene film. Nee, ook gewoon de stoep waarop je loopt. Of de lamp die erop schijnt en de veters die je knoopt. Of het gebouw waar je net naar op weg was. Was rek, rekstok en het stokbrood. En de broodtrommel en de trommelrem en het Rembrandtplein. Maar dat is zo typisch de mensen. Dat we steeds lekker spullen en plekken lopen te maken. En soms zijn ze mooi, en soms zijn ze leuk, en soms zijn ze raar, en soms zijn ze handig. En vaak vallen ze eigenlijk helemaal niet eens zo op. En soms zijn ze mooi, en soms zijn ze leuk, en soms zijn ze raar, en soms zijn ze handig. Maar vaak vallen ze eigenlijk helemaal niet eens zo op. Heeft een verhaaltje. Niet alleen je kind of je nichtje voordat ze gaat slapen. Nee, alles heeft een verhaaltje. Niet alleen die ene verliefde oude vrouw die laatst op de radio was. Maar ook de radio zelf of het kantoor waar je zit en het systeemplafond. En de trein die je misschien wel weer naar huis neemt zometeen. En dan zoef je langs zoveel spullen en plekken. Weilanden, elektriciteitsmasten en de uiterwaarden aan de overkant. En er zijn meer dingen dan mensen, denk ik eigenlijk misschien. En soms zijn ze mooi, en soms zijn ze leuk, en soms zijn ze raar, en soms zijn ze handig. En vaak vallen ze eigenlijk helemaal niet eens zo op. En soms zijn ze mooi, en soms zijn ze leuk, en soms zijn ze raar, en soms zijn ze handig. En vaak vallen ze eigenlijk helemaal niet eens zo op.